Oh, maar ik wil heel graag meer cashmere trui. Want ik heb deze nog nooit gewassen die ik nu aan heb.
Oh, nou.
Want hij gaat nooit stinken. En als er een vlekje op zit, ik heb heel vaak yoghurtvlekken. Yeah. Dan kan ik het eigenlijk alles afkrabben.
God.
Oké. <Okay.
laughs> Welkom bij Zoetzuur, de podcast over alles waar we graag een geïnformeerde mening over willen hebben en alles waar we ons op weg naar die mening de hele tijd door laten afleiden. Ik ben Elise Fixen.
En ik ben Barbara Kleijsen. Wij zijn allebei geen expert, maar wel vriendinnen. En als ZZP millennials vinden we het echt heel belangrijk om ons te verhouden tot complexe maatschappelijke thema's.
Dat vinden we echt heel belangrijk.
Ja, zoals de politieke arena en kwalitatieve studies en
zorgelijke ontwikkelingen in het algemeen.
Zeker. Alleen raken we daarbij ook steeds afgeleid door triviale zaken. Die we dan vervolgens weer veel te belangrijk maken.
Volgens mij zijn we niet de enige. En daarom is er Zoetzuur met deze keer de Fashion Victim editie. Waarin we ons huiswerk doen over de clusterfuck van uitbuiting en milieubelasting.
Maar ons ook laten afleiden door quasi-authentieke Airbnb-interieurs. En het ongemak als blijkt dat twee van je vrienden het niet met elkaar kunnen vinden. En dat laatste is dan weer verpakt als tip. Volg je nog?
Maar eerst wat zoet en zuur was in ons eigen leven.
Ja, en dan beginnen we natuurlijk eerst het zoet, dan het zuur. Elise, volgens mij ben jij aan de beurt met het zoet.
Ik heb een zoet die wel iets zuurder aan het worden is, maar vooruit. Ik had een spijkerbroek.
Oké, passend in het thema.
En ik denk dat voor heel veel mensen geldt dat de zoektocht naar de perfecte spijkerbroek is een soort van kweeste in het leven.
Ja.
Ik had er een gekocht en hij zat perfect en ik was er heel blij mee. En het probleem bij mij is altijd dat hij dan wijkt in mijn taille, te wijd in de taille of te strak bij je billen.
Je hebt ook een fantastische taille.
Een peer zou je ook kunnen zeggen.
Het is maar net waar je de nadruk legt, Elise.
Ja. Nadruk in de taille. Dus ik was er heel blij mee. Ik had hem heel vaak aangehad. Ik helemaal niet van de school. Iedere keer wassen als je iets hebt gedragen. Dus ik had hem echt al 10 keer gedragen voordat ik hem een keer ging wassen. En toen had ik hem gewassen en toen droeg ik hem weer. En toen was hij echt na 1 keer helemaal uitgelubberd. Dus daar was ik heel zuur over. Dus de taille was gewoon veel te wijd.
Maar hij was niet uitgelubberd terwijl je hem droeg. Maar hij
Uiteindelijk wel, zeg maar, bij keer 10 wel. Dus toen ging ik hem wassen.
Maar hij veerde niet terug. Dat is flauw.
En toen dacht ik, misschien heb ik hem, was hij nog niet droog genoeg, want dan wordt hij zo heel stug, er zit geen stretch in.
Oh, het was wel echt van die goede oude klassieke.
Van die 100% katoen stugge denim. Dus nu had ik een list verzonnen. Ik had hem opnieuw gewassen en toen heb ik hem daarna, toen hij droog was, gestoomd. We hebben zo'n handstomer. Ik denk dat met strijken je feitelijk hetzelfde bereikt. Maar daardoor wordt hij dus veel soepeler en zachter. En dan heb je dus niet dat er zo heel veel druk op staat als je hem net aantrekt. Waardoor als je één keer op je hurken gaat zitten, dat hij dan dus meteen aan alle kanten weer uitgelopen is. Dus ik moet wel zeggen dat ik heb hem dus nu weer aan.
Het ziet er op dit moment fantastisch uit.
Ja, maar ik ben me dus wel hyperbewust nu van. Zo van, ik durf eigenlijk niet te bewegen en te gaan zitten, et cetera. Dus dan schiet je natuurlijk ook een beetje je doel voorbij. Dus ik heb het idee dat hij al wel weer iets te veel aan het uitlopen is. Maar so far, so medium good.
Ik denk dat iedereen graag volgende week hoort hoe het hiermee is
afgelopen. Ik hou je op de hoogte. Ja.
Heel goed plan. Heel goed plan. Dan ben ik dus aan de beurt voor het zuur. Mm-hmm. En in het kader van het thema is de mijne ook textiel gerelateerd.
Uitstekend.
Ja. Ik woon in Amsterdam-Noord en om naar de stad te gaan pak ik vaak de metro. Nou, kwam ik daar aan en ik heb standaard overal allerlei mondkapjes in zitten, want het nieuwe normaal is dus met een mondkapje in de metro.
Ja.
Alleen, ik had deze keer geen tas bij me. En ik ben al de roltrap af, ik wil bijna instappen en ik denk, ah, kak, ik heb dus geen mondkapje bij me. Nou, hebben wij het er al wel eens over gehad, zou je in zo'n geval een mondkapje oprapen van het trottoir? Volgens mij kwamen we tot de conclusie, ja. Nou, ik sluit het niet uit.
Ligt eraan hoe vies hij eruit ziet. Ja. Ligt hij in een plas?
Ja, precies. Helaas, die optie had ik niet. Maar toen ik een beetje om me heen kijk, vond ik een paar boa's. Die konden ook niks voor me doen. Want die hadden niet eens voor hunzelf een mondkapje.
Wat ik dacht heel even aan zo'n veren boa. Ik kon geen mondkapje vinden, maar er lagen wel een paar veren boa's.
En die heb ik omgeknoopt. Ja. Nee, het waren toezichthouders, maar die konden me ook niet helpen. Maar er was op een gegeven moment een man die zei, ik heb anders nog wel een mondkapje voor je. Waarop ik meteen, en dat vond ik eigenlijk al zuur, in zijn, oh echt, oh meneer, wilt u me helpen? Oh, vertel. Heb je dat wel eens? Dat je denkt,
heel vaak. Oh. Bij de fietsenmaker, bij de conducteur. Zeg maar, al die klassieke mannenrollen word ik dus ook echt zo'n mutserige chick.
Het is totaal in doosmodus.
Ja. Het werkt wel vaak. Dat is het Dat is het
dat
probleem.
Punt. Ja. Ja, vreselijk. Maar ik hou ook gewoon een systeem van totaal. Onderdrukking in stand. Dus ik hartstikke blij. Hij geeft mij zo'n standaard blauw wegwerp mondkapje. En ik doe hem op. En het was echt alsof ik in mijn neus en mijn tong in een asbak stak.
Godverdomme.
Het was zo illies. Het was zo vies. Alles in mij wilde gewoon meteen denken. Gewoon, ik doe dat ding gewoon weg, af. Alleen, ik keek naar die man en twee toekijkende boa's die ook nog zeiden, nou wat fijn hè, er zijn nog echt de helden in het leven.
Niet ondankbaar doen.
Nee, en ik had gewoon een...
Het is ook heel lullig om te zeggen, hij is heel vies, hij stinkt, dit wil ik niet. Nou, nee, dank je de koekoek.
Precies, mijn man zei achteraf, je kan toch gewoon zeggen, bij nader inzien lijkt deze me gebruikt. Bedankt voor het aanbod en hem dan teruggeven. Nou, dat lukte mij op dat moment niet.
Zo zit de wereld niet in elkaar.
Nou, zo zit ik in elk geval niet in elkaar, want ik raakte in paniek. En vervolgens werd het nog erger, want het was een zwarte man. En toen dacht ik, dan kan ik helemaal niet zeggen, gadverdamme. En toen dacht ik, ja, maar Barbara, dat is juist fucking racistisch van je. Want waarom zou je...
correctie.
Dat. En toen kwam de metro en toen ben ik maar ingestapt. En
adem door je neus, adem door je mond. Nee, het helpt
allemaal
niet.
Het zit allemaal niet, want het zit overal. Dus echt, ik heb echt zodra de metrodeuren open gingen, ben ik naar buiten gesprongen. In een soort van slow motion ging dat mondkapje van mijn mond. Voordeel is wel dat ik nu een hele leuke nieuwe heb moeten kopen met sushi erop.
Oeh.
Ja, dus dat is dan toch nog een klein gouden randje.
Ja. Goed, laten we doorgaan naar het hoofdonderwerp.
Zoals we al zeiden, deze keer de Fashion Victim editie. En dat is nou niet alleen omdat we allebei zo dol op mode zijn, wat wel waar is. Maar vooral ook omdat we een groeiend bewustzijn hebben met... volgens mij is de manier waarop wij met kleding omgaan niet oké. Maar als ik heel eerlijk ben, heb ik in elk geval nog behoorlijk mijn ogen voor de werkelijkheid gesloten. Ik weet niet of dat bij jou ook zo is.
Dat geldt voor mij zeker ook. Ik zou best wel meer duurzamere keuzes willen maken. Maar als ik dan nu in mijn kledingkast kijk, dan hangt die toch ook wel voor een heel groot deel vol met wat ik dan plofmode noem. Oftewel fast fashion van eigenlijk gewoon alles wat je in de grote winkelstraten ziet hangen.
Precies. En ik weet dus dat dat echt niet oké is. Maar ja, doe er maar eens wat aan. Dus we dachten, wat is een goed begin? Laten we ons nou eens gewoon inlezen. Voordat we jullie heel stichtelijk gaan toespreken met alle vreselijke zaken die wij hebben aangetroffen in de mode-industrie, laten we eerst even zelf met de billen bloot. Want ik bedoel, het is ook niet dat wij nou roomser zijn dan de paus. Verre van. Niet. Dus Elise, wat heb jij nu aan? En dit hebben we dus niet voorbereid. En waar komt het vandaan?
Ik begin gewoon even bovenaan. Ik heb een sjaal in mijn haar, die komt van de Mango.
Alright.
Dan heb ik een trui aan van de Mango ook. Een BH van de Monkey. Een spijkerbroek, daar is die weer, van de Zara. En schoenen die ik toevallig dan wel tweedehands heb gekocht.
Alright.
Dus we eindigen met een...
Met een duurzaam, hoopvol randje.
Ja. Jij.
Oké.
God, ik hoop heel erg dat jij nu niet toevallig allemaal enorme vintage en...
Nee, ik ben echt heel basic in athleisure wear. Mm-hmm. Wat ik aan heb, nou bij mij begint het redelijk goed in de zin van... Ik heb een tussen aanhalingstekens geleende trui, een cashmere trui van Bergdorf Goodman aan. Ik had het een keer koud bij een vriend. En toen dacht ik, volgens mij is hij jou dan heel klein als hij mij was. En nu heb ik hem al heel lang.
Dat noemen we ook wel een gestolen trui.
Het is een beetje een gestolen trui. Oh ja, je hebt nooit meer gevraagd of je dat shirt terug wilde.
Oh, sorry. Was het niet de bedoeling dat ik hem zou houden?
Oh wel.
Ja, ik heb zeker ook zulke items.
Dus gestolen trui. Dan een sport BH van de H&M. Dan, dan een yoga legging van Lululemon.
Wauw.
Maar hij heeft hele handige zakken aan de zijkant waar je telefoon in kan.
Mm-hmm. Wat is Lululemon voor de mensen die het niet kennen?
Lululemon is een Amerikaans merk met veel te dure yoga leggings. Die ook nog in opspraak zijn geraakt. Omdat hun topman jaren geleden zei van, ja sorry, wij maken geen grote maten. Want dit soort broeken zijn niet voor vrouwen met maat 42. En de kwaliteit was een tijd lang zo slecht dat al die vrouwen daar voorover gebogen me in een yogales stonden en bleek dat ze ook nog eens, ondanks dat ze $150 per stuk zijn, dat ze eigenlijk doorzichtig waren. Nou, dat draag ik nu dus.
Wow. Nice. Ja, oké.
Okay. Ik heb sportschoenen aan van Essex en een zogenaamd duurzame tas, als in hij werd aangekondigd als vegan van Captain & Son. Maar het is gewoon slechte kwaliteit polyester, want ik heb hem nog niet zo lang en hij is al half stuk. En laten we wel wezen, de atoombom was volgens mij ook vegan.
Dus... Vegan is echt een heel vrij stukje greenwashing vaak. Hè? Waar ik intrap ook. Hè? Het is vegan. Nou, dan zal het wel goed zijn.
Even voor de helft, greenwashing is dus wanneer een merk doet alsof het heel duurzaam is, maar dat gewoon onzin is. Virtue signaling, daar ben ik echt schuldig aan.
Wat is dat?
Dat is waarbij je eigenlijk je duurzamer en beter voordoet dan je bent.
Met een vegan leren tas?
Bijvoorbeeld, ik heb dus 2 vegan leren tassen. Ik heb een yogabroek gemaakt van petflessen. Dat blijkt trouwens ook echt greenwashing te zijn. Want het blijkt ontzettend slecht te zijn om dat te doen. In ieder geval, toen ik een vegan leren zwarte rugtas had gekocht. Met een voering van wederom gerecyclede petflessen. Iedereen die zijn mooie tas heeft gehoord. Maar hij is vegan en gaat gerecyclede petflessen. Heel erg. Ja, echt totaal.
Ik denk niet dat ik genoeg duurzame keuzes maak om dit
om de vlag uit te kunnen hangen.
Maar als ik ten gevolge van deze podcast veel meer duurzamere keuzes ga maken, dan ga ik zeker ook virtue signalen.
Oké, eigenlijk kunnen we dus samenvatten.
We
bakken er niks van, dus laten we beginnen bij het begin. Waarom is plofmode überhaupt een probleem?
Nou, eigenlijk het grootste probleem van de mode-industrie is de schaal en het tempo waarop kleding wordt gemaakt. Dus er wordt veel te veel gemaakt in een veel te hoog tempo. Waar we vroeger 4 collecties per jaar hadden, hebben sommige winkels, zoals bijvoorbeeld de Zara, wel bijna 52 collecties per jaar. Iedere week komt er een nieuwe collectie binnen.
Ja, dus we kopen steeds meer en daarbij komt dan ook nog eens dat we het veel minder lang houden. Dus dat komt zo omdat de kwaliteit heel erg omlaag is gegaan, maar ook omdat we dus steeds iets nieuws willen, dragen we kleding steeds minder vaak. Sterker nog, in Nederland kopen we bijna elke week iets nieuws. 46 nieuwe kledingstukken per jaar.
Jeetje.
Ja, en van de gemiddeld 173 kledingstukken in onze kast.
Is dat dan iedere sok apart meegeteld? Vroeg zij hoopvol. Is een panty ook een kledingstuk?
Ik denk het wel. Oh, gelukkig. Het is een stuk stil. Dragen we er zeker 50... een jaar lang niet. Dus de kleding die we hebben zoveel dat we ook een heleboel gewoon vergeten. Heb jij dat wel eens, dat je kleding vergeet?
Heel vaak. Maar dat vind ik op zich niet per se erg, want dan zou je dus je eigen kledingkast kunnen herintroduceren.
Ja, en dat
moet je dat wel doen.
Dus in ieder geval, het eerste punt wat jij aandroeg, Elise, is de schaal en het tempo.
En het is ook zo dat omdat alles maar goedkoper en goedkoper en goedkoper wordt, dat we er ook veel minder waarde aan hechten. Mm-hmm. En het dus ook troep mag zijn en we het makkelijk weggooien. Dus we houden dat ook in stand. Dus het is natuurlijk zelf ook, als ik iets heb gekocht van €150... wat misschien 2 keer in mijn leven is gebeurd. Maar dan ga ik daar echt wel anders mee om dan met dat topje van €15.
Ja, als het gaat pillen bij zo'n dure trui, ga je eens kijken van, hey oma, heb jij nog een tip?
Ja, kan ik dit scheren?
Ja. Nou, daarbij komt ook nog eens dat er een enorme druk ligt op de producenten. Nou, we weten natuurlijk allemaal van die erbarmelijke arbeidsomstandigheden. Maar het is ook nog eens zo dat de meeste van die arbeid wordt gedaan door vrouwen van kleur. Er is heel veel kinderarbeid en er is heel veel gedwongen arbeid.
Eigenlijk is het ook heel, heel wrang dat dus de mensen die al die shit kopen zijn vrouwen. De mensen die al die shit moeten produceren zijn ook vrouwen. En degene die er heel veel geld aan verdienen zijn over het algemeen mannen.
Dit is gewoon zwaar onfeministisch. Mm-hmm. Ja, ik merk zelf dat ik het nodig heb om dit beeld weer even levend voor mezelf te maken. Dat het niet is van, oh ja, ergens is een sweatshop. Mm-hmm. Wat me bijvoorbeeld heel erg raakte, dat nu ten tijde van de coronacrisis de C&A-familie, de Brennickmeijers, de rijkste familie van Nederland, dat op het moment dat C&A dicht moest, dat ze voor honderden miljoenen aan orders direct hebben stopgezet in Bangladesh. Maar dat waren orders waarvan de kleding al was gemaakt. Dus waar de producent mee bleef zitten. Of er voor de inkoop al was gedaan. Wat gebeurt er dus vervolgens? Dat al die werknemsters per direct naar huis werden gestuurd. Nou, die kunnen geen tozo aanvragen in Bangladesh. En dat is vervolgens een familie die, ik bedoel, ja, €200 miljoen is heel veel geld, maar zij hebben miljard, zij hebben duizenden miljoenen.
En het zijn enorme filantropen
dat,
ook, toch?
Dan denk ik, hoe kan je nou?
Je kunt ook iets minder aan een fonds geven en gewoon je eigen zaken beter afhandelen.
Ja, dat vond ik zo hypocriet. En dat was ook weer even zo'n moment dat ik denk, wat
ja,
de fuck echt.
Messed nou goed. Daarnaast is het natuurlijk ook nog een milieukwestie. Want al die mode heeft ook heel veel impact op het milieu.
Ja, en dat is dus iets waar ik heel eerlijk gezegd zelf nog niet zo over na had gedacht. Dus ik had wel heel erg dat beeld van, oh, het is veel te veel. We verbranden al die mode. En oh ja, die arme zielige mensen aan de andere kant van de wereld. Een beetje dat kinderen voor kinderen gevoel.
Ja.
Maar het milieu had niet gerealiseerd dat de impact zo groot was.
Nee, terwijl de mode-industrie verantwoordelijk is voor 10% van alle CO2-uitstoot. En 20% van al het afvalwater. En de katoenteelt alleen al verantwoordelijk voor 11% van alle pesticiden in de landbouw.
Dat is toch echt heel verdrietig.
Ja, en voor een kilo katoen is ongeveer 20.000 liter water nodig. Wat ongeveer betekent 7.000 liter water voor een spijkerbroek.
Ja, en dan met al die shitkleding die we volgens kopen, maar ook nog wassen althans. Wat dat betreft ben je dus heel goed bezig,
ja,
Lise.
Ja, ja, ja. Nee, ik las ook laatst een artikel van, ik ben even de auteur vergeten, maar die een lans brak voor het minder wassen van je kleding. Nou, daar ben ik heel goed in. Ik was mijn kleding echt best wel weinig. Tenminste, als het stinkt of er zitten vlekken in, dan was ik het. Maar niet omdat ik het gedragen heb.
Nee, en zelfs als het een beetje ruikt, kun je natuurlijk ook gewoon met een beetje Febreze natuurlijk uithangen.
Ja, ja.
Maar bij het wassen komt er jaarlijks ongeveer 500.000 ton aan microvezels vrij. Nou, dat zijn mij niet heel veel. Maar dat blijkt dus gelijk te staan aan ongeveer 50 miljard plastic flesjes. Dus met die kleding die je koopt en die je wast, draag je dus ook weer bij aan de plastic soep.
En dat is volgens mij inderdaad met gerecycled plastic, zeg maar petflessen, yoga broeken en zo. Daarbij extra, dat is nog erger bij gerecyclede plastic kleding dan bij gewoon nieuwe kleding. Omdat die microdeeltjes die laten dan sneller los en die verdwijnen dan meer in het water.
Oh man, weet je, ik merk wel, dus aan de ene kant vind ik het heel goed dat we ons hierin onderdompelen. Omdat ik meteen denk, the fuck? Ik merk ook dat het dan soms zo groot voelt. Yeah.
Dat je denkt, laat maar, ik ga wel onder mijn dekbed liggen en ik kan hier toch niks aan doen. Nou ja, en dat is natuurlijk ook altijd het vraagstuk. Ligt hier de verantwoordelijkheid voor bij de individuele consument? Of moeten we dit systematischer gaan aanpakken? Ik denk dat het allebei waar is.
Ik denk wel dat het inderdaad moeilijk is om als individu. Ja, we herhaalden al even Rana Plaza aan in 2013. Waar inderdaad tussen alle ingestorte delen allemaal etiketten van de Primark werden gevonden. En even was er even dat gevoel bij consumenten.
Ja.
Maar binnen 5 maanden zaten ze alweer op hun oude niveau van verkoop. En zelfs 20% erboven. Dus, en dat herken ik wel.
Ja.
Los van dat ik het verwerpelijk vind. Het is dan even, denk je, ik ga nooit meer naar de H&M.
Ja.
En over 2 maanden sta ik er weer.
Wat het natuurlijk wel in gang heeft gezet, is dat er echt wat grote internationale modeproducenten zich hebben gecommitteerd aan betere arbeidsomstandigheden. Mm-hmm. Er zijn allerlei convenanten en zo voor getekend. Dat gaat zeker nog niet perfect, maar er is wel, doordat er zo'n ramp was en daar zoveel internationale ophef over was en zoveel mensen zo boos over waren, is het wel geagendeerd. En dat denk ik dat je dat als individuele consument dus wel kunt doen. Dat doordat jij andere keuzes maakt en je uitspreekt tegen al dit soort dingen, dat er dus draagvlak voor komt in de politiek ook om andere dingen aan te pakken.
Dus de mode-industrie is langzaam hier en daar wel aan het veranderen. H&M neemt er bijvoorbeeld ook best wel goed het voortouw in. Mm-hmm. Alleen het percentage bijvoorbeeld duurzame mode bij H&M is natuurlijk nog heel miniem. Er is veel sprake van greenwashing. Dus zelfs met echt positieve intenties gaat het waarschijnlijk nog heel, heel lang duren. Dus als we daarop gaan wachten, dan is dat veel te lang. Dus laten we eens even kijken naar wat kunnen wij doen en wat is daarbij laaghangend fruit. Het eerste wat ik dan overal lees is je huiswerk doen.
Meh.
Nou, precies dat. Dat ik denk, weet je,
bij de correspondent werkt een geweldige journalist Amy Demkes. Die heeft, als je iets wil lezen over dit hele dossier, dan moet je echt bij haar zijn. Ze schrijft hier heel helder en interessant over.
Ze heeft hier ook een goede nieuwsbrief over. Ja. En zij is ook iemand die vooral shopte bij de Primark en de Zara. Dus ook echt vanuit dat perspectief is begonnen om het te gaan uitzoeken. Maar in haar artikel over wat je kan doen, noemt ze bijvoorbeeld ook van, hey, je kunt het net helemaal uitzoeken door wie is dit artikel gemaakt. Die zou zelfs de producent kunnen aanschrijven. En dat is allemaal waar. Maar ik ben niet iemand die dat gaat doen.
Totaal niet. Totaal niet. Dat ga ik echt niet doen.
Nee. Dus we hebben even nagedacht samen. Wat kun je nou misschien, als je net zo aan het begin staat van je duurzame mode journey als wij. Wat is dan wat laaghangend fruit? Wat is bijvoorbeeld laaghangend fruit voor jou, Elise?
Ik zou minder kunnen kopen. Iets beter nadenken van tevoren over wat heb ik nodig. En zoals jij al zei, we hebben allemaal 50 items in de kast die we nooit dragen. Zoals nu zitten we weer een beetje op zo'n punt dat de seizoenswissel optreedt. Dat je denkt, oh ja, wat had ik ook alweer allemaal aan najaarskleding? Dan kan ik best wel, voordat ik allemaal nieuwe truien ga kopen, even mijn kast en de zolder op en kijken, wat had ik ook alweer allemaal? Want ik ben gewoon best wel wat dingen vergeten.
Precies.
Dus nadenken voor je iets koopt.
Ja. En nou ben ik trainer en coach. En ik heb dezelfde voornemens als jij. En wat ik dan tegen mijn coachies altijd zeg is, je moet zo'n doel moet je heel specifiek, concreet en niet te groot maken.
Mm-hmm.
Dus wat bij mij altijd werkt, want bij de loodgieter lekt de kraan. Dat als ik zelf weer iets doe wat nergens op slaat, dat ik dan tegen mezelf zeg, wat zou ik nou tegen een coachee zeggen? Dus in dit geval, als je minder wil kopen, is het handig om eerst na te denken, wat zijn triggers waarbij jou iets gaat kopen? Bij mij is bijvoorbeeld een trigger dat ik verveel me. En dan ga ik even naar het Buikslotermeerplein.
Het meest deprimerende winkelcentrum van Nederland.
Nederland, waar een soort van halfgare H&M is en waar ze niet eens de leukste collecties hebben, maar waar ik dan uiteindelijk toch weer wat koop.
Voor elke emotie is er wel een aankoop die past, wat mij betreft. Zo ben ik gestrest? Misschien moet ik iets kopen. Het is eigenlijk hetzelfde als met eten. Ja. Zo'n, ik voel iets. Misschien moet ik iets eten. Dan gebeurt er wat. Of, ik voel niets. Misschien moet ik iets eten of iets kopen. En dan ja. Dus dat doe ik heel erg. Ik heb wel een beetje geleerd van stoppen met roken guru Alan Carr.
Oh, dear lord.
Ja, die zei iets wat eigenlijk ook toepasbaar is op kleding kopen. Namelijk, kleding kopen vult geen leegte, maar het creëert er één.
Ja, dat is ook waar.
Want je zet gewoon een eindeloze cyclus in werking. Waarbij je zo, ik heb nu een trui. Oh, daar heb ik dus eigenlijk net niet een goede broek bij. Dan moet ik die broek kopen. Maar dan heb ik dan eigenlijk geen schoenen bij. Dan heb ik die schoenen. Maar dan wil ik dan eigenlijk dat jurkje bij. Dan heb ik die jurk. Nou, et cetera.
All right. Wat is een trigger voor jou?
Bij mij is het ook gewoonte. Ik kom regelmatig, tijdens een lunchpauze even naar de Albert Heijn. En dan kom ik langs allemaal winkels van de Zara en de Mango. En dan ga ik daar heel snel even naar binnen. En dan denk ik, leuk, en dan koop ik wat. Of ik denk, leuk, en ik koop het niet. Maar dan zit het in mijn hoofd en ga ik het de volgende week kopen.
Precies. Dus elke trigger wordt gevolgd door een actie. Bij jou is het, ik was onderweg naar de supermarkt. Ik ga even de Zara in.
Ja.
Ik denk, ik ga even een stukje wandelen en ik eindig in de H&M. Mm-hmm. En dat moment dat je die actie al hebt gedaan, is de kans van het gevolg heel groot. En het gevolg in mijn geval is dus dat ik kleding koop ik niet eens heel mooi vind. Wat is het gevolg bij jou?
Ja, dat ik gewoon de kleding koop die ik wel leuk vind, maar die troep is of die ik niet nodig heb.
Daarom. Dus op het moment dat wij al in die winkel zijn, is het heel moeilijk om nog iets terug te hangen. Dus je moet kijken van oké, wat kan ik doen om anders om te gaan met die trigger? Wat zou jij bijvoorbeeld kunnen doen?
Ik zou een andere route naar de Albert Heijn kunnen lopen, zodat ik niet langs al die winkels kom.
Dat lijkt me een hele goeie. Ja, eigenlijk heel simpel, toch? Dan
als je het niet ziet, dan is het er minder.
Ja, en voor mij is het ook, denk ik, oké, ik verveel me. Wat zijn andere activiteiten? Ik wil dan graag lopen, maar ik kan ook gaan lopen in het bos.
Ja.
Of ik kan iemand gaan bellen. Of in ieder geval niet omdat ik me verveel richting het winkelcentrum.
Nee. Nee, dit klinkt haalbaar. Het klinkt wel ook als zo van, als je zin hebt om te snoepen, neem dan zeg maar een wortel. Dat je denkt, daar heb ik natuurlijk geen zin in.
Nee. Nou, en daarom heb ik ook bedacht, dit helemaal afleren gaat niet werken. Dus voor mezelf heb ik bedacht, ik zet mezelf op rantsoen. En ik heb besloten dat ik 8 fast fashion items per jaar mag kopen vanaf nu.
Mm-hmm.
En dat gaat me helpen in...
Is dat inclusief panties? Ja, daar heb je mij weer. Maar ik verslette echt heel veel panties in de winter. En ik wil niet dure panties kopen. Dat vind ik niet. Die gaan ook kapot.
Oké,
exclusief panties.
Oké, exclusief panties. Deal. Maar dat betekent dat is, omdat het me wel dwingt om te denken, wil ik dat dit een van de 8 dingen is? Maar dat ik nog wel eens denk, maar ik wil echt heel, heel graag een luchtige zomerjurk met spaghettibandjes. Dat ik er dan 1 mag kopen. Maar als ik er maar 8 dingen per jaar mag kopen, moet ik dus niet 3 luchtige zomerjurken met spaghettibandjes kopen.
En dan koop je er 1 die je echt mooi vindt.
Ja.
Nou, dat vind ik een goed voornemen.
Ja, toch?
Ja. Ik neem me voor om weer meer vintage te gaan kopen.
Ja.
Want dat vind ik eigenlijk gewoon heel erg leuk. Het is echt een hobby. Alleen de klad is er heel erg ingekomen. Dat komt ook wel echt omdat ik eerst veel meer in de buurt woonde van allemaal leuke vintage winkels. En dan ging ik er vaker naar binnen. En dat is natuurlijk wel de truc bij vintage. Je moet gewoon vaak gaan kijken. Want ja, ze hebben niet altijd een hele collectie.
Als je er een dag van maakt, is de kans groot dat je teleurgesteld thuis komt. Ja,
precies. Dus je moet gewoon vaak even naar binnen. Maar het grappige is dat eigenlijk een groot deel van mijn kleding waar ik echt blij mee ben. Ja. En ook over meerdere jaren echt blij mee ben. Die zijn wel vaak vintage. Risico daarbij is wel dat ik weer veel te veel kleding ga kopen die niet meer past bij mijn levensstijl. Namelijk heel veel glitters.
Ja, en pailletten voor al die avonden in clubs.
Ja, die er niet meer zijn.
Nee, maar ik ben het wel met je eens. Bij mij is ook de klad erin gekomen. Ik Had zelfs een side hustle met een handel in tweedehands kleding. Toen ik nog in New York woonde. En ik deed echt niets liever dan head first in een grote bel met lompen werpen. Maar ik merk dat nu, blijkbaar ben ik ouder en snobistischer geworden. En is de geur me ook heel erg tegen gaan staan. Dat ik nu echt denk, oh, can't be bothered.
Ja, maar er zijn natuurlijk ook allerlei winkels die gewoon super goed gecureerde, helemaal mooie, schone tweedehands kleding hebben. Dus het is echt niet zo dat je, ik kan je er een paar aanwijzen.
Ja, maar misschien moet ik dan dus wel met een lijstje naar die winkels. En niet inderdaad gewoon dan allerlei impuls kopen doen.
Nee, ik heb bijvoorbeeld wel één zo'n vintage winkel die heel vaak een hele mooie...
Shout-out?
Het is de winkel Beast. Het zijn eigenlijk drie winkels op een rij in de Sint-Anthony-Breestraat in Amsterdam, vlakbij de Nieuwmarkt. En die hebben eigenlijk gewoon altijd een hele goed gecureerde collectie. Er zit niet altijd wat voor me bij. De een heeft heel veel hele toffe tweedehands schoenen. En die hebben ook altijd een heel rek met mooie cashmere truien.
Oh,
voor zeg maar €35 in allerlei kleuren. En ja, je moet wel soms vaker gaan, want dan hebben ze net, ik wil niet een V-hals, en dan hebben ze alleen maar de kleur die je wil in een V-hals, et cetera.
Oh, maar ik wil heel graag meer cashmere trui, want ik heb deze nog nooit gewassen die ik nu aan heb.
Oh, nou.
Want hij gaat nooit stinken. En als er een vlekje op zit, ik heb heel vaak yoghurtvlekken, dan kan ik het eigenlijk alles afkrabben.
God.
En dan...
Oké.
Goed.
Nou ja, goed. Dus ik wil maar zeggen, vintage is niet per definitie een hele grote berg met lompen en een alles verstikkende geur.
Je hebt helemaal gelijk.
Ja, en ik ga dus weer vaker een doorpas doen van kleding die ik heb.
Ja, en daar sluit ik me helemaal bij aan. En ik ga dus wel een keer tellen. Dus misschien moeten we een keer op terugkomen. Laten we allebei een keer een doorpas doen. En dan ook gewoon eens tellen. En inderdaad dan ook gewoon weer eens kijken. Wat heb je allemaal? En hoeveel heb ik van bepaalde dingen? Want dan kun je dus ook in kaart brengen voor jezelf. Wat zijn dus items waar ik in verhouding te vaak wat van koop? Ik heb bijvoorbeeld 12 blazers. Maar ik heb veel te weinig topjes.
Ja.
Dus dan kun je een beetje gaan kijken.
Ik heb veel te veel pailletten.
Nou ja, zo.
Ja. Oeh, daar heb ik trouwens nog wel twee tips voor.
Kom maar door.
Nou, de eerste tip is als je nou op een zinvollere manier naar je eigen kledingkast wil kijken en kijken hoe je daar meer uit kan halen, dan kan ik je van Elle het Rethink Your Closet project aanraden. Zij hebben volgens het R-model, gaat over produceren met zo min mogelijk afval, dat hebben ze toegepast op je kledingkast. Op Elle.nl kun je het vinden en dan kun je dus helemaal gaan kijken, inderdaad wat jij zegt, zo van waar heb ik nou te veel van, waar heb ik dingen van nodig, welke dingen kan ik repareren, wat kan ik op een andere manier stylen, et cetera. Dus dat is heel handig. Over Elle gesproken, oud-hoofdredacteur Cecile Narings heeft ooit een keer in een interview gezegd dat zij als regel nu heeft dat ze alleen nog maar een 9 of een 10 mag kopen. Dus als je iets aanpast en dat ze denkt, oh, is het nou heel leuk? Want ik koop heel vaak dingen waarvan je denkt, nou, als je het een cijfer moet geven, is het een 7.
Ja.
Nou, dat probeer ik dus niet meer te doen. Dus van, is dit een 9 of een 10? Dat lukt me niet altijd. Ik koop ook nog wel eens een 8. Maar in ieder geval, dat kan dus ook in zijn soort zijn. Zo van, is dit een 10 aan mooie zwarte cashmere trui?
Nice, dat vind ik een hele goeie. Ik heb nog twee luie mensen tips.
Mm-hmm.
De eerste is Project CC. Het is een soort Zalando. Het is een portal met meer dan 200 Fairtrade merken.
Oh.
Dus dan kun je gewoon daar online gaan kijken en dan weet je dat je goed zit. En mocht je net zo zijn als ik en als Elise en ik een gadverdamme huiswerk, download dan even de app Good On You. Ze hebben een site en een app. En als je dan ergens in een winkel staat, kun je de naam van het merk of van de winkel in de app intoetsen. Dan geven ze aan hoe duurzaam het merk is. En ze komen met alternatieven.
Oeh.
Ja.
Oh, dat is een hele goeie.
Dus Good On You, de app. Afgeleid.
Ja, terwijl we heel braaf ons huiswerk aan het maken waren, zijn we ook afgeleid door dingen.
Ja, en jij bent in een soort konijnenhol beland.
Ja.
Hoe kwam je daar en welk hol is het?
Ik zag via Twitter iemand linken naar het artikel The Curse of the Airbnb Aesthetic door de Financial Times.
Mm-hmm.
En dat gaat eigenlijk over hoe we, terwijl we steeds verder reizen... Nou, dit is dus wel een beetje pre-COVID, maar dit gaan we zeker wel weer doen. Hoewel we steeds vaker reizen en steeds verder de wereld overtrekken, dat we eigenlijk de hele tijd op Airbnb op zoek zijn naar plekken om te verblijven die min of meer hetzelfde zijn als wat we thuis hebben.
Uh-huh.
Ik weet niet hoe dat met jou is, maar ik herken ook zeker dat je dan van, oh, een weekend naar Berlijn. En dat je daar dus op zoek gaat naar dat leuke, authentieke...
Oh. Totaal. Met net een beetje afgeleefde banken. En ja, ja, een goede dosis, zeg maar, locals. Maar wel leuk verse bloemen in een vaas.
Precies. En in het artikel staat ook echt zo'n hele checklist van dingen die daar dan staan. Van, oh, iets met een quote aan de muur. Wat ook is wat leuk in neon letters. Dus van live, love, laugh, whatever.
Havermelk vind ik ook belangrijk bij een authentiek tentje in het buitenland.
Zeker. Leuk, een beetje industrieel. Maar er is dus ook een hele industrie omheen ontstaan die dus spullen en meubels produceren die eruit zien alsof ze al een beetje afgeleefd. Zo van, oh leuk, zo'n vintage look bank. Dus we krijgen gewoon allemaal waar we om vragen. Er is altijd wel iemand die het gaat produceren. Ik voelde me bij het lezen wel een beetje betrapt. Want ik doe dat zeker ook. Ik zoek dat soort huizen. Maar ook horeca doe ik dat ook heel erg. Dat je gaat zoeken eigenlijk naar tentjes die lijken op plekken waar je thuis naartoe gaat.
Ja, zo van het ziet eruit alsof ze hier een Buddha bol hebben. Ja, I'm precies. Game.
Ja, oeh, een gepocheerd ei op avocado. Nou, ja. Oké. Okay. Ik las het geweldige boek waar we het zeker een keer over moeten hebben. Rotham, a novel door Curtis Sittenfeld.
Ja, moeten we het over hebben.
En dat gaat over Hillary Clinton. En die beschrijft dan een situatie waarin een journalist tijdens het presidentscampagne, als ze ergens wil eten, googelt kale salad en de plaatsnaam. En dan voelde ik me echt heel erg betrapt. Want ik doe ook echt heel vaak dat ik dan, ik ga een weekend naar Luxemburg en dan google ik hipster Luxemburg. En dan kijk ik welke bars eruit komen bij de culture trip of time
ja,
out.
Nee, totaal. Terwijl ik wil echt geen, ik wil geen hipster zijn. Daar ben ik te oud voor. Daar sta ik boven. Maar het is wel, oh ja, eigenlijk alles wat hipsters leuk vinden, vind ik ook leuk.
Ja, het is gewoon een handige shortcut om te googlen.
Oh god.
Oh, het is echt gênant. Maar het lastige is dus wel heel erg dat je, zodra je voelt alsof het er neergezet is door een projectontwikkelaar, dan wil je het dus niet meer. Dus zodra het een soort van nep-authenticiteit wordt, met dus inderdaad een
oh, totaal. Ik dacht, dit was ook nog voor corona en toen ik nog werk en geld had, dacht ik een hele hippe, mooie nagelstudio in te lopen. Want alles was er millennial pink.
Ja.
En inderdaad, er was neon en er waren pluche stoelen. Ja. En ik dacht, oh fijn, ik ga eens een keer, zeg maar, ik ga even upgraden. Ja. Totaal ook daardoor. Nou, dat bleek dus gewoon zo'n vreselijke semi-illegale salon waar iedereen,
buiten,
waar iedereen, zeg maar, immigrant is en met een ongelukkig. En als dan de deur naar achteren open ging, dat je daar, zeg maar, 5 kinderen van 3 en een baby in een wasmand ziet liggen. Dat je denkt, nee, ik ben echt zo ingetuind. Hier zit gewoon een handige dude op.
Ja. Die een soort, en die overal hoekjes creëert waar je makkelijk een foto van kunt Instagrammen.
Ja, precies. Zodat je dan weer
een plank aan de muur met een losse bloem in een pot en een het is echt pijnlijk. Tegelijkertijd, authenticiteit is ook wel enigszins overrated, zou je kunnen stellen. Tenminste,
bestaat het überhaupt nog?
Ja, nou ja, ik moet dan denken aan dat ik een keer in Noorwegen in Kristiansund, een soort van klein stadje, verbleef in echt een super authentieke Airbnb. En dat was dan namelijk een van de zeldzame Airbnbs, iemands huis waar die nog daadwerkelijk woont. En dat was dan gewoon zo'n woonkamer met van die hele grote zwarte leren stoelen waar je een flesje bier in kan zetten en zeg maar waar de voetleuning van omhoog
comfortabel
kan. Met een hele grote grenen salontafel en dan zo'n grote tv met een DVD en dan alle films van The Fast and Furious, zeg maar. Dat je denkt, dit is hoe iemand woont. Dit is authentiek.
Ja, want dat vind ik een heel scherp punt. We willen authentiek, maar we willen authentiek met het idee van dat leuke Italiaanse onontdekte dorpje, maar wat al wel leuk genoeg is, dat ze een fijn terrasje hebben en
precies,
een leuke plek om te verblijven. Ik was hier heel erg zuur over, want anderen veroordeel ik hierom wel, gigantisch. Ik had een, heb je wel eens mensen die je stiekem volgt op Instagram? Zo van, je wil niet,
je volgt ze niet echt, maar je zoekt ze af en toe op.
Ja,
ja, zeker. Ja.
Nou, dat had ik bij zo'n chick van mijn sportschool. De ene van meer soort hate-watching. Dat ik, uiteindelijk was zij in Maleisië. Ik was daar ook net geweest. En ze vertelde dat Kuala Lumpur viel zo tegen. Had iemand nog tips? Nou, ik stapte uit de anonimiteit. En ik gaf haar dus als antwoord de Batu Caves. Want we waren er net geweest. En er was net een heel Hindoe festival. En Er zijn heel veel vleermuizen en er worden allemaal rituelen gehouden. En er waren allemaal kraampjes geweest vanwege een of ander lokaal festival. En we hadden echt voor een paar euro super lekkere, super pittige, super authentieke curry gegeten. Mm-hmm. En toen in het openbaar kreeg ik, oh nee, daar heb ik over gelezen. Nee, die zijn echt super toeristisch. Dat zijn niet de tips die ik zoek. Au, vervolgens. En ik was echt zo boos.
Sowieso echt extreem onaardig. Je kunt ook gewoon zeggen, dankjewel voor de tip.
Super onaardig. Maar vervolgens, ik merk ook, als ik ermee weg zou komen, zou ik erover rijden. Nee, dat is niet waar. Maar wel in mijn
wel
dromen.
Over teen rijden.
Misschien over haar teen. Ja, dat ze gewoon heel lang niet kon sporten. Maar een paar posts later, toen ik dus weer een keer ging hate-watchen, was het echt zo, hey, nee, Kuala Lumpur was echt niet. Ze hebben onze reis omgeboekt naar Singapore. En dit is zoveel leuker. En toen zat ze daar aan een acai-bol. En want nu had ze wel haar authentieke tentje. Ik was echt zo van, fuck you, bitch.
Super authentiek.
Super authentiek. Zit je hier lekker aan je groene sapje.
Oh, bah.
Tijd voor tips.
Tijd voor tips.
Mijn tip van deze week is de morning show.
Oeh, ja.
Ja, die ben ik ook gaan kijken dankzij jou.
Ja.
En The Morning Show, het gaat over een ochtendtelevisie nieuwsshow in Amerika. Jennifer Aniston speelt een van de rollen. Reese Witherspoon. En natuurlijk onze nieuwe man crush, Billy Crudup.
Ja.
Met zijn twinkeloogjes.
Oh, ik vind hem echt geweldig. Hij schijnt alleen echt 1,40 meter te zijn in het echt.
Oh.
In 72 of zo, weet ik veel, maar vrij klein.
Oh.
Maar goed, dat zie je niet.
Dat zie je niet op tv. Anyway, het leuke aan deze show is dat het losjes is gebaseerd op Matt Lauer, die dus host was, anchor, zoals ze daar zeggen, van zo'n morning show. Ja. Eigenlijk wilden ze de tv-show maken over gewoon de druk die er ontstaat en de hoge
de concurrentie
tussen
de kijkcijfers.
Maar toen gebeurde dat die Matt Lauer werd ontslagen wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Mm-hmm. En toen hebben ze een heel stuk van de serie hebben ze opnieuw opgenomen.
Ja.
En het is een beetje, het is zo'n lekkere serie in de zin dat hij best slecht is. Hij is een heel nadrukkelijk fictie. Er zitten karakters in, waaronder dat van Reese Witherspoon. Dat je denkt, je bent echt gewoon door een soort marketingteam bij elkaar bedacht. Ja. Van een soort collage van eigenschappen.
Het is uit het leven gegrepen, maar het werkt. Het is heerlijk televisie.
Ja, het is echt heel erg lekker. Ja.
Wat ik er heel fijn aan vond, is dat je zo goed kunt zien hoe zo'n MeToo-cultuur eigenlijk door zo'n hele organisatie heen ettert en eigenlijk iedereen daaronder leidt, of je er nou aan deelneemt of niet. Dat vond ik heel goed gedaan.
Het zit vol met feministische monologen. En het is feminisme, maar dan met een enorme Hollywood saus. Maar ik vind dat eigenlijk wel een goed teken, omdat het ook laat zien hoe deze beweging steeds meer mainstream wordt. Mm-hmm. En je hebt ook niet altijd zin om gewoon iets heel academisch, iets heel verantwoords, of zo'n serie waar je echt bij moet opletten. Dit is gewoon een serie.
Een lekkere serie die ook nog wel erg overgaat.
Die ergens overgaat en met een fantastische rol voor Jennifer Aniston.
Ja,
ik noem, ja toch?
Nee, maar haar, ja, ze heeft een soort van ingehouden woede de hele tijd, die echt heerlijk is. Je voelt gewoon dat ze ieder moment kan ontploffen. Dat gebeurt ook af en toe op een hele fijne manier.
Er is nog een fijne bijrol voor een dame die de journaliste speelt van de New York Times.
Ja.
Er zitten gewoon echt heel veel van die best bedachte, maar toch heerlijke, sterke vrouwen in. Ja. Dus ga kijken en bovendien doe het ook, omdat Reese Witherspoon samen met een paar andere vrouwen echt een enorme lans aan het breken is voor vrouwelijke producenten in Hollywood, vrouwelijke regisseurs en ook vrouwelijke rollen voor vrouwen boven de 40. De twee hoofdrolspelende vrouwen zijn 40 plus.
Ja, ja, ja.
Dus kijk, kijk, kijk.
Morning Show bij Apple TV. Mijn tip is een beetje een ingewikkelde tip, maar oké, twee van mijn favoriete mediamensen zijn Gijs Groenteman en Madeleine van Nieuwenhuizen.
Mm-hmm.
Gijs Groenteman is een interviewer die veel interviewt voor de Volkskrant, maar ook voor de VARA-gids, et cetera.
Hij
heeft een podcast met Groenteman. Aanvankelijk heette het met Groenteman in de kast. Tegenwoordig heet het geloof ik met Groenteman in het nieuwe normaal. Hij heeft een quarantaine. Nou goed, met Groenteman.
Helemaal leuk, onder de hoogslaper van zijn dochter.
Ja, en hij interviewt allerlei mensen, waaronder dit keer Madeleine van Nieuwenhuizen.
Wie is zij?
Ja, zij is beter bekend onder haar Instagram handle zeikschrift, waarin ze eigenlijk mediakritiek levert. Begon aanvankelijk als, oh, ik post foto's van fragmenten uit tijdschriften waarin allerlei problematische stereotypen staan. En waarom komen ze hier zo mee weg? Heel veel seksisme in de Libelle tot casual racisme in de Volkskrant.
Het is een supergoed account. Het is heel informatief, maar wel op zo'n manier dat het ook nog
leuk en behapbaar.
Dat, ja. Ja, het is heel goed. Het zijn hele goede informatieve snackjes.
Ja, en zij is, ik vind haar superleuk. Ze is heel slim. Ze is super scherp. Ze signaleert heel vaak dingen waar ik zelf gewoon totaal overheen zou lezen. Ik had ook een ander leuk interview met haar gehoord bij een podcast over media van Ernst-Jan Fout en Alexander Klupping. En daarin kwam zij heel goed uit de verf. Dus ik had hier zin in. Zo van, oeh, Gijs Groenteman en zeikschrift komen samen.
Weet je wat jij zei?
Ja, zo van, als twee goede vrienden van je op een verjaardag komen en elkaar eindelijk gaan ontmoeten.
Oh, en dat
je,
jullie moeten elkaar leuk vinden. Het kan niet anders.
Oh, en het was vreselijk. Er was totaal geen klik. En ik had wel ooit, want ik was bij zeikschrift gekomen, omdat ik een eerder interview van hem met haar had gehoord.
Oh.
Ook bij met Groenteman in de kast. Toen zat zij bij hem in de archiefkast van de Volkskrant. En dat was een oké gesprek.
Dus eigenlijk kenden ze elkaar al.
Ze kenden elkaar al wel. Ja, ze kenden elkaar al. En dat was een oké gesprek. Maar nu, het was echt verschrikkelijk. Het was...
Wat gebeurde er?
Nou, ze werden allebei een beetje een karikatuur van zichzelf. Dus ken je, zeg maar, als je op een verjaardag ergens bent en je raakt in gesprek met een oom van iemand of zo, of van jijzelf. En jij wordt iets te moralistisch over dingen. Dus de oom zegt allerlei politiek incorrecte dingen. Daar ga jij dan tegen in.
Ga jij dan tegen in?
Als ik jij zeg, bedoel ik. Dan ga ik daar tegen in. Dan wordt hij fanatieker. Dan word ik fanatieker. En dat is precies wat hier gebeurde. Zij werden allebei een versie van zichzelf die echt niet leuker was.
Oh, dat is heel pijnlijk. Ik heb dat als ik iets zeg wat ik gewoon niet zo leuk vind of waar ik mee zit. En iemand gaat heel positief teruglopen doen. Dan ga ik mijn probleem steeds groter maken. En die ander gaat steeds meer zeggen dat het geen probleem is. Uiteindelijk denk ik, zo groot was mijn probleem. Maar nu wil ik ook gewoon gelijk hebben. Dus je denkt, ik wil dit niet zijn. Of was het zo?
Ja, zo was het. En Gijs, die is sowieso altijd wel een beetje van nou ja, er zijn gewoon mannen en vrouwen zijn gewoon heel anders. En we leven ook wel in een cultuur waarin je beledigd voelen ook een identiteit is. Dat is wel heel erg, dat komt vaker terug in zijn, in zijn interviews. En zij is heel uitdrukkelijk genuanceerd. Denkt overal heel erg over na.
Vind ik normaal altijd heel prettig aan haar.
Vind ik normaal ook heel prettig. Maar nu werd zij dus ook... Zij ging steeds meer, zeg maar, ook heel begrijpelijk zitten luisteren. Heb jij het ook geluisterd?
Ja, ik heb het ook geluisterd. Vooral in de tweede helft gebeurde dat steeds sterker.
Zij werd humorloos.
Ze gaf nergens meer antwoord op. Alles werd weer eens een terugvraag en een uiteenzetting. En
ja. Terwijl hij is juist ook heel erg goed in interviews met mensen gewoon over de persoon.
Ja.
En daar ging dat, ja,
haar persoon verdween.
Haar persoon verdween.
Daar ging
helemaal
het misschien ook mis.
Dus anyway, het was fascinerend om naar te luisteren. Luister gewoon alle afleveringen van Met Groenteman in quarantaine.
Ja,
in
en abonneer je op zeikschrift,
et cetera. Want ze zijn geweldig. Zij is geweldig, dus volg haar op Instagram.
Maar moeten we nou dat interview skippen? I don't know.
Misschien moet je eerst van ze allebei leren houden en dan hier met een soort...
Ja, of gewoon het interview met haar in mediapodcast luisteren, want daar heb ik echt veel meer van genoten. Al moet ik wel zeggen dat ook in het interview met Groenteman in de quarantaine onder de hoogslaper, ze had wel weer een aantal punten waarvan ik dacht, oh damn, dat is wel weer zo scherp geformuleerd, die ga ik niet vergeten.
Nee, zeker. Dus toch een tip tegen wil en dank.
Ja, en deze keer heb ik honger, dus het is tijd om te stoppen.
Oké. Alle artikelen, podcasts en andere media die we bespraken vind je terug in de show notes en op zoetzuurcast.nl. Abonneer je op Zoetzuur in Spotify, Apple Podcasts of waar jij dan ook het liefste luistert.
Doe ons een groot plezier en schrijf dan meteen even een beoordeling in jouw podcast app. Dat helpt anderen om ons ook te vinden. En we zijn gewoon ook dol op complimentjes. En op voicemails. Laat er een achter via onze website. E-mailen kan ook. hallo@zoetzuurcast.nl. En volg ons dan meteen ook even op Instagram. @zoetzuurcast. Onze muziek is Young at Heart van Blake Wolf. Tot de volgende keer. Dag!